Jongen, wat geweldig om hier in Groningen te zijn, dat meen ik echt. Ik ben echt onder de indruk. Ik werd natuurlijk als eerste door Mark liefdevol ontvangen met zijn glimlach. En toen het ministry team, een heerlijke atmosfeer. En dit is echt super. Geweldige band, zullen ze even een applaus geven? Echt heel bijzonder. Heel bijzonder. Maak jullie eigen liederen al? Maak jullie eigen liederen? Ja, echt super. Het is niet zomaar liedjes zingen, maar het is echt een aanbidding. Ik heb echt intens genoten. Ik dacht tijdens de aanbidding wel even, ik heb volgens mij het verkeerde shirt aangetrokken. Ja, dit is een Johan Cruijff shirt namelijk. En ik dacht, ik zit hier in Groningen, dus ik had eigenlijk een Arjen Robben. Maar ja, die heeft geen modelijn, hè. Daar kan je bij Arjen ook niks van voorstellen, die een modelijn heeft trouwens. Maar, ja. Goed. Ik wil met jullie lezen een tekst uit Psalm 139. Dreams and visions hebben we met elkaar over. Uit de herziene Statenvertaling. Vers 13, 14 en vers 16 wil ik lezen. En het zegt, want u hebt mijn nieren geschapen en mij in de schoot van mijn moeder geweven. En het zegt, zo goed als zeker David, ik loof u omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Ik stel me zo voor dat David voor de spiegel staat en naar zichzelf kijkt en zegt, wow, kijk eens even, geweldig heer. Wat heeft u mij geweldig gemaakt? David had blijkbaar een goed zelfbeeld. Een goed zelfbeeld. Hij wist wie hij was en hij vond zichzelf mooi. Ik loof u opnieuw omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Dan heeft hij het over zichzelf. Hè? Mijn ziel weet dat zeer goed. En dan zegt hij die mysterieuze woorden. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij alle werden in uw boek beschreven. De dagen dat ze gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Dat is wat. Dus David zegt hier dat er van hem een levensboek was, is. En dat is er ook van ons. En het levensboek is al helemaal klaar. En in het levensboek, daar zitten Gods plannen, Gods dromen van ons leven zijn er al in klaargemaakt, zeg maar. En het enige wat wij hoeven te doen is dicht bij God blijven. En samen met hem, als het ware, dat levensboek doorwandelen. En helaas maken we vaak verkeerde keuzes en afslagen. Maar in Gods genade brengt hij ons steeds weer terug in dat levensboek waar David het over heeft. Paulus omvat deze verse in 5 woorden samen in zijn brief aan de Efeziërs. In hoofdstuk 2, vers 10. Dan zegt hij deze woorden, want wij zijn zijn maaksel. Wij zijn zijn maaksel. Dat woordje maaksel ben ik niet zo gelukkig over. Dat doet me denken aan iets wat ik van klei maak of iets wat gebakken uit de oven komt. Maar het woordje maaksel in de grondtekst daar is een prachtig mooi woord. In het Grieks is daar een woord wat je het beste kunt vertalen met kunstwerk of zelfs meesterwerk. Het Griekse woordje poema, daar is ons woordje poëzie van afgeleid. Dus Paulus zegt daar op dat moment, ja, wij zijn Gods meesterwerk. Dat is wat. Wij zijn zijn meesterwerk. Dat betekent niet dat wij een of ander gebruiksvoorwerp zijn, hè, die met miljoenen of miljarden uit een of andere hemelse fabriek zijn gekomen. Allemaal hetzelfde. Hè? Op een lopende band komen altijd allerlei dingen uit de fabriek. God zegt, nee, je bent geen gebruiksvoorwerp, je bent een meesterwerk. En dat betekent, dat impliceert, als jij een meesterwerk bent, dat er maar één versie van jou is. Er is maar eentje van jou. Zoals er maar één Rembrandt is, Rembrandt van Rijn die de Nachtwacht heeft geschilderd. Zoals er maar één 5e symfonie van Beethoven is. En zoals er maar één Johan Cruijff is. Of Arjen Robben. Zoals er maar eentje van jou. Je bent volkomen uniek gemaakt. Besef je dat? Je bent hemels maatwerk. Als je de hele geschiedenis van de mensheid zou nagaan, weet je, iedereen die er geleefd heeft, dan zul je niemand vinden die exact is zoals jij. Je bent echt hemels maatwerk. Je bent uniek gemaakt. En het trieste is dat we worden allemaal als unieke wezens geschapen, maar zoveel mensen sterven als een kopie. En dat is triest, maar is wel waar. En de kunst is uiteindelijk om authentiek te zijn. Het woord authentiek vind ik een mooi woord. Betekent oorspronkelijk. Om oorspronkelijk te zijn. Helemaal jezelf te zijn. Helemaal echt te zijn. Om te weten wie je bent. Om te beseffen dat je wonderlijk bent gemaakt. Ik heb zelf daar een enorme reis in moeten maken. Kom ik straks nog even op terug. Ik heb geknokt met enorm veel minderwaardigheidsgevoelens altijd in mijn leven. Heeft heel lang geduurd. Door een getraumatiseerd verleden. En heb ik daarmee rondgelopen. Maar op dit moment kan ik zeggen van mezelf, ja, ik weet wie ik ben, weet je. Ik kan net als David zeggen, als ik voor de spiegel sta, wow, zeg Jan-Paul, wat ben jij ongelooflijk wonderlijk gemaakt. Wat ben jij mooi. Ja, ik kan van mezelf houden. Sommige christenen vinden het moeilijk van, oh, dat is egoïstisch. Dan zeg ik altijd, nee, het is juist egoïstisch om niet van jezelf te houden. Wist je dat? Zegt, het is heel egoïstisch om niet van jezelf te houden. Weet je waarom? Want als je niet van jezelf houdt, dan heb je anderen nodig om jou te bevestigen. Dan heb je anderen nodig om jouw waarde te geven. Dan heb je anderen nodig om jouw identiteit te geven. Dat betekent dat je een nemer wordt. Maar als je van jezelf houdt, dan kun je een gever zijn. En zegt Jezus zelf niet, ja, die prachtige woorden, als er een wetgeleerde bij hem komt en zegt, wat is het hoogste gebod? En dan zegt Jezus het volgende, het hoogste gebod is God liefhebben, met heel je hart, met heel je ziel, met alles wat in je is. En wat zegt er dan? En je naaste hoe? Je naaste hoe? Als? Als jezelf. Je kunt niet oprecht van een ander houden als je niet van jezelf houdt. En als je van jezelf houdt, dan kun je ook helemaal jezelf zijn. Dat is ontwapenend. En je kunt alleen maar van jezelf houden, er komt nog een treetje bij, dat is niet mijn preek hoor, maar dat is een extraatje. Je kunt alleen maar van jezelf houden als er iemand is die onvoorwaardelijk van jou houdt. Dat is echt zo. In een interview werd mij gevraagd, naar aanleiding van dingen die ik gezegd had, dus jij gelooft dat niet-christenen uiteindelijk niet helemaal zichzelf kunnen zijn? Ik zei, ja, dat geloof ik echt. Dat is niet de veroordeling, maar dat geloof ik echt. Ik zeg, want om jezelf te kunnen zijn, moet je van jezelf kunnen houden. En je kunt niet van jezelf houden, echt niet, als er geen mensen zijn, hè, en die zijn er dus niet, die onvoorwaardelijk van je houden. Maar die bestaan niet. Er is maar één iemand, dat is God, die houdt onvoorwaardelijk van jou. En als je dat beseft, als je die aanraking van Gods liefde krijgt, weet je, dan kun je op een pure, oprechte manier van jezelf houden. En dan heb je ook de moed om helemaal jezelf te zijn. Authentiek, oorspronkelijk, uniek. En dat is wat God met je leven wil. Maar dat is niet mijn onderwerp. Ik dwaal af. Ja. Weet je, het feit dat jij uniek bent, betekent ook dat niemand anders de unieke rol die God voor jou bedacht heeft op aarde kan vervullen. God heeft een droom over iedereen die hier zit. Dreams and visions. Dreams and visions. Ik werd me dat voor het eerst bewust toen ik 26 jaar was. En ik was net een jaar bekeerd. En die bekering is heel heftig geweest, heel radicaal geweest. Ik kom echt uit, zeg maar, de wereld, niet christelijk opgevoed. En getraumatiseerd verleden. Ik kwam radicaal tot bekering en ik begeleid 4,5 maand met die prachtige vrouw hier voor me getrouwd. En we gingen een bijbelschool doen. En op een bepaald moment was daar een leraar, die kwam uit Japan, een zendeling, ene Jan Sjoerd Pasterkamp. En dat was op zaterdag. En toen ik die man zag en hoorde spreken, wist ik welke droom God over mijn leven had. Dat besefte ik op dat moment niet zoals ik het nu uitdruk. Maar ik weet nog goed dat ik die man zag staan in de hele dag. En ik dacht maar één ding, dat heb ik al 5, 6 keer die dag gedacht. Op die man wil ik lijken. Op die man wil ik lijken. Er was iets in mij, kwam daar naar boven, op die man wil ik lijken. Ik dacht, dat is wat ik wil. Dat lijkt me zo mooi om op die manier te kunnen spreken. En mensen te kunnen bemoedigen. En dat soort dingen. Nou, ik kreeg de kans. Heel kort daarna. Half jaar daarna. Op die bijbelschool hadden we het vak homiletiek. Het vond ik heel interessant. Ik vond alle vakken leuk. Ik was enorm hongerig. Ik had een niet gelovige achtergrond. Dus ik wist helemaal niks van de Bijbel. Dus ik vrat het echt allemaal op. En homiletiek vond ik prachtig. Weet je wat homiletiek is? Dat is wat ik nu doe. Ja, dus voorbereiding van de preek en de woordhouder, dat heet homiletiek. En dat vond ik prachtig mooi. En na 3 avonden zei die docent opeens, nou, we hebben 3 avonden theorie gehad en ik wil graag nu de praktijk in. Over 14 dagen gaan 3 mensen een preek houden van een kwartier. En hij stond daar op het podium en er waren 120 studenten en hij wees ze aan en zei Jolanda en Willem en Jan-Paul. En ik dacht, yes, weet je, ik heb die droom gehad. Geweldig, maar niet heus. Echt, ik trok gelijk lijkbleek weg. Ik begon ter plekke al te zweten. En ik zei op de terugweg tegen Marijke, dat kan ik nooit. Dat kan ik nooit. Dat gaat me echt niet lukken. Dat gaat me echt niet lukken. Ik heb 2 weken lang heb ik me voorbereid op een preek van een kwartier. Elke avond heb ik eraan gewerkt, en in het weekend. Het was op maandagavond, het was de bijbelschool. En ik heb maandagmiddag heb ik me ziek afgebeld. Ik was echt ziek. Ziek van de zenuwen. Ja, ik had een enorme last van faalangst. Ik dorst het gewoon niet te doen. Ik dorst het niet te doen. Ik had namelijk een enorm slecht zelfbeeld. Ik ben opgevoed in een liefdevol gezin, maar een gezin met een rugzak. Zoals er veel van onze ouders ook een rugzakje hebben. Mijn vader had een traumatisch verleden in de oorlog op een bepaald gebied. Ik kan het niet uitweiden, maar mijn vader was een stille man. Een lieve man, maar een stille man. Mijn vader heeft nooit tegen mij gezegd, Jan, ik hou van je. Of Jan, ik ben trots op je. Of Jan, dat kun je. Heb ik nooit gehoord van hem. Mijn moeder was het tegenovergestelde. Mijn moeder was een emotioneel mens, was niet stil, was best druk. Maar was bang voor alles en nog wat. Mijn moeder dorst niet eens alleen de straat op te gaan. En mijn moeder nam mij mee in haar angsten. Mijn moeder communiceerde maar één ding naar mij. Jantje, pas op. Jantje, kijk uit. Jantje, doe me niet. Jantje, dat is gevaarlijk. Jantje, dat kun je niet. Jantje, ga maar zo onzichtbaar mogelijk door het leven. Zorg ervoor dat je nooit opvalt. Mijn moeder wilde nooit opvallen. En zo groeide ik op uiteindelijk. Wat krijg je dan? Ja, dan krijg je een heel verlegen, minderwaardig jongetje. Niet datgene wat God had geschapen. Want dat is wat ik nu ben, wat je nu ziet. Ja, maar die zat diep verborgen daar ergens. Door al die woorden van mijn moeder was het allemaal heel klein gehouden. En had ik een ongelooflijk slecht zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoel. En was ik bang om te falen. Ik kreeg na 8 jaar mijn tweede kans om te preken. En ik zag er opnieuw niet naar uit. Ik was er opnieuw niet aan toe. Ik was 4,35. En ik werd echt bijna gedwongen. En Marijk weet het nog. Ik was oudste. Het was ook een domme set van om oudste te worden. Ja, had ik me ook helemaal niet gerealiseerd. Ik had ja gezegd in mijn naïviteit. En oudste geworden. Maar niet realiseren dat je dan ook een podiumfunctie had. Ja. Dus de eerste de beste keer werd ik me dat bewust. Ik zat in de zaal en onze voorganger, als die kinderen opdroeg, dan had hij de gewoonte om dat niet zo voor te bereiden. Maar dan opeens keek hij in de zaal en dan wees hij een oudste echtpaar af. Kunnen jullie erbij komen voor de ouders te bidden? En als hij dat deed, Marij kan getuige zijn, weet je wat ik dan deed? Dan ging ik die blikken rond, hè? Dan dook ik weg onder degene die voor me... Ik was oudste, hè, in die gemeente. Ik dook weg onder degene die voor me zat. En ik bad echt, Heer, laat hij mij niet zien, Heer. Alsjeblieft, Heer, laat hij mij niet zien. Echt waar. Ik was zo bang om te bidden in het openbaar. Ik was zo bang dat ik de namen zou vergeten, iets raars zou doen. Goed, uiteindelijk, ja, ik had ook enorm last van people pleasing. En het was net, wie gaat het winnen? Mijn faalangst of mijn people pleasing? Dus uiteindelijk, ja, vanwege, ik wilde graag de goedkeuring van mijn voorganger. En die had zo vaak gezegd, en die had gezegd, Jan, nu moet je preken. Het was in de zomervakantie, dus was ik blij mee. Er waren niet zoveel mensen, 350 mensen. En ik heb me 4 weken lang voorbereid. Nou, dat was in een tijd, jongeren, dat er nog geen, je kunt je voorstellen, bijna geen computers waren. Tenminste, ik had er niet eentje. Dus alles moest je uitschrijven, nou, verscheuren en nog een keertje. En mijn vrouw moest er naar luisteren. Ik geloof dat ze hem 4, 5 keer gehoord heeft, die preek van me. In onze kringen duurde die preek zo'n 45 minuten. Dat had ik allemaal uitgerekend, dus ik preekte dan. En dat namen we op. Ja, dat was een apparaatje, man. Dat was ingenieus, joh. Dat kennen ze niet meer tegenwoordig. Dat heette een cassette recorder. Dat was zo mooi. Ja, echt. Dat was een wonderding, joh. Dan drukte je op een rec-knopje en een play-knopje en tegelijk. En dan nam je stem op, joh. Hij is vreselijk om je eigen stem te horen. Enfin, 4 weken lang echt voorbereid. De zondag was aangebroken. We hadden in die tijd nog maar 2 kinderen. We hebben er 4 gekregen. We hebben 2 leggen, zeg ik altijd. Ik heb 2 leggen bij dezelfde vrouw. Tussen de tweede en de derde zit een jaar of 9. We hadden alleen nog maar de eerste 2. En Herman was erbij. Herman Boon. Wie kent Herman Boon? Oh... Echt waar? Kennen jullie allemaal Herman Boon? Dan moet ik iets verklappen. Herman is eigenlijk mijn eerste discipel. En alles wat je voor het eerst doet, mislukt. Ja, de eerste pannenkoek die je bakt, mislukt. Hij is wel lekker, Herman is wel lekker. Ja, goed. Herman was mee, hij was net een 1/2 jaar bekeerd. En wij erheen, ik was zenuwachtig, je wil het niet geloven, joh. Dus Bart, waar zit je? Die jongen heette toch Bart hier zo, hè? Die deed het zo goed, man. Bart, je deed het zo fantastisch. Yo, nou, ik had alles bij me, weet je. En ik stond daar. Ik zweette letterlijk overal. Toen ik mijn handen op de katheter neerzette, gleed ik weg. Omdat ze zo glad waren van het... Ja, ik viel nog net niet met mijn klus op de... Ik moet oppassen waar dit ding rijdt. Ja. Ik had hier al vlekken. Weet je, mijn bovenlip en ja, tussen mijn bilspleten, weet je, van die druppeltjes voel ik er echt dan. Voel je echt zo, ja, een beetje gênant voel je zo lopen. Maar ik heb naar de mensen nog even gekeken, goedemorgen gewenst en vervolgens ben ik mijn papier ingedoken. En ik heb af en toe wel een blik angstig geslagen naar die 350 mensen. Maar ik heb gewoon mijn preek voorgelezen, ook nog snel. Ik was in 20 minuten was ik klaar. Ja, echt waar. Het was mijn eerste preek. Ik was zo blij dat ik amen kon zeggen. En fijn, ik naar de koffie toe. En dan ben je zo blij dat je in Nederland woont. Echt. Nederlanders zijn zulke fantastische, bemoedigende mensen. Echt waar. Ik werd op handen gedragen na afloop, maar niet heus. Ik lieg niet. 3-4 mensen kwamen naar me toe. Los van elkaar. Stond ik even en er kwam er weer eentje naar me toe. En die begon me echt even... Ja, onder 4 ogen te vertellen wat ik allemaal verkeerd had gedaan. Ja, echt. Er waren zelfs 2-3 mensen onder die ook regelmatig spraken in die gemeente. Echt. Dat had je toch niet in je hoofd. Ik heb ze later nooit meer gezien trouwens. Ze zijn helemaal verdwenen van het podium. Ja. Goed. Na een kwartier, ik zeg tegen Marijke en Herman, ik wil naar huis, ik wil hier vandaan. Dus we zijn in de auto gestapt met elkaar. Met onze kinderen. En we reden de straat van de kerk uit. De afslag naar de Rijksstraatweg, zo heet dat. En ik begon te huilen. Achter het stuur. En ik riep letterlijk zo, op deze manier. Ik huilde en ik zei, ik ga nooit, nooit, nooit meer preken. Maar ik heb me niet aan mijn woord gehouden. En waarom? Omdat ik wist toch dat het een droom van God over mijn leven was. En ik wilde niet dat ik die droom van God zou missen. Ik wilde niet dat angst in mijn leven mij zou belemmeren om in de droom van God uiteindelijk te stappen. Nou, zo heeft God een droom voor een ieder van ons, voor jullie allemaal. De Amerikaanse schrijver Mark Twain heeft iets prachtig gezegd. Ja? En wie kent Mark Twain? Dat is een man die prachtige boeken heeft geschreven, maar ook prachtige quotes. Nou, een van de quotes die hij heeft geschreven was, de 2 belangrijkste dagen in je leven zijn de dag dat je geboren werd en de dag dat je wist waarom. De dag dat je wist waarom. Ik geloof dat God in de moederschoot bij ieder van jullie zijn droom al in je heeft gelegd. Dus je hoeft hem niet ver te zoeken. Dat is de kleur van je ogen bepaald, is de kleur van je haar, allemaal dat soort dingen. Ja, je karakter, zo is ook de droom van God voor jou in jouw binnenste neergelegd. En het is jouw verantwoordelijkheid om die droom te ontdekken samen met God in je wanden met hem. En weet je, ik wil je daar wel in helpen. Dus ik ga wat dingen aangeven om je te helpen om die droom van God voor je leven te ontdekken. Want op jullie leeftijd, maar ook, ik merk heel veel oudere mensen ook, die zijn nog continu toch op zoek naar hun droom, hun bestemming, hun roeping, hoe je het ook uiteindelijk wil noemen. Maar hij is veel dichterbij dan je denkt. Nou, het eerste is wel, denk ik, heel belangrijk, maar ik heb verschillende. Waar heeft God al over gesproken in je leven? Misschien heb je wel eens een profetie gehad. Iemand die naar je toe kwam, die een woord uitsprak. Maar wellicht heeft God ook zelf tot jou al gesproken. Want dat wil God. God wil zijn plannen bekendmaken, wist je dat? God wil zijn dromen bekendmaken. Maar die plannen en dromen, die wil je alleen delen met zijn vrienden. Dus om die plannen en die dromen van God te horen, moet je wel in vriendschap met hem wandelen. En dat vraagt wat van je. Dat vraagt een stuk investering. Om tijd met hem door te brengen. En we leven in een drukke, hectische wereld, weet je. Het is nergens meer stil. Die mobieltjes die continu maken die geluidjes. En die vragen onze aandacht. En ik denk wel eens weten we nog wat het is om stil te zijn en te luisteren naar God. Weet je wat ik heb geleerd in mijn leven? Dat God fluistert. Jan Paul schreeuwt, maar God fluistert. En weet je waarom God fluistert? Omdat hij zo graag wil dat je dichtbij komt. Dat je aan zijn borst bent. Weet je, hij heeft je geroepen in de eerste plaats vanwege een liefdesrelatie. Hij wil intiem met je zijn, hij wil met je wandelen. En als je dichtbij hem bent, wil hij, echt waar, wil hij de dromen die hij heeft voor je leven, willen jou bekendmaken. Die willen jou bekendmaken. Maar dan moet je wel tijd nemen om met hem te zijn, om met hem te wandelen. Dus God fluistert. Onthoud dat goed. Dus neem ook de tijd om naar God te luisteren. Het tweede is wat je zelf af kunt vragen. Welke talenten en gaven heb je gekregen? Weet je, bij je geboorte heb je ook al talenten gekregen. Bepaalde bekwaamheden heb je gekregen. En die hebben te maken met je bestemming. En als je dan christen wordt, je krijgt de Heilige Geest, dan kun je ook gaven krijgen. En jouw talenten, gavenpakket is uniek ook opnieuw. Is uniek. En die mag je inzetten uiteindelijk in je bestemming. Of denk je dat God zegt, nou krijg je talenten en gaven. Dat is fijn, maar die gaan we mooi niet inzetten in jouw droom. Lekker puh. Het zou een beetje raar zijn. God wil jouw talenten en vaardigheden inzetten. Weet je, en het is simpel om te ontdekken. Er zijn workshops voor. In onze gemeente doen we eens in de twee jaar een workshop om je talenten gaaf te ontdekken. 2 dagen lang gaan mensen daar doorheen. En dan krijgen ze zicht op hun talenten. Waar ben je goed in? Waar ben je goed in? Ja, als je wat doet, krijg je zo'n gevoel van wow, als ik dit doe, ja, dat doe ik gewoon goed. Dat is belangrijk. Ik zie in deze maatschappij al veel te vaak dat mensen op plekken terechtkomen waar ze niet goed in zijn. En dat is enorm frustrerend, toch? Of niet? Dat je ergens iets moet doen wat je niet goed kan. Einstein heeft een keer gezegd, als je een vis beoordeelt op zijn bekwaamheid om in een boom te klimmen, dan blijft hij zijn leven lang geloven dat hij mislukkeling is. Dus dit is een belangrijke sleutel. Probeer te ontdekken, wat zijn jouw unieke talenten en gaven? Er zijn boeken over geschreven, je kunt workshops erover doen. Probeer te ontdekken wat God je heeft gegeven. De volgende, door wie word jij geïnspireerd? Dat kan te maken hebben met jouw droom. Je ziet iemand, ja, en dat wordt een model voor je in de zin. Niet dat je letterlijk hem wil navolgen, want jij bent authentiek. Maar die persoon inspireert jou. Dat had ik met Jan-Sjoerd Pasterkamp. Hij inspireerde mij, hij deed iets in mij. Waardoor ik dacht van, wow, hey, op die man wil ik lijken. Dat lijkt me geweldig om dat te moeten doen, te mogen doen. Op die manier communiceerde God als het ware zijn droom aan mij. Door me te laten zien wat of wie mij inspireerde. Door wie word jij geïnspireerd? Dat je zegt, dat is echt een voorbeeld voor mij. Het grappige is, ik had vorige week een gesprek met een jongen van, nou, ik denk dat hij 2,33 was. En die had gevraagd om een afspraak. En hij wilde me iets vertellen. En hij vertelde dat hij 8, 9 jaar geleden in een samenkomst was waar ik sprak. En hij zat in die samenkomst en hij dacht de hele dienst, op die man wil ik lijken. Net hetzelfde als ik. En dat was gewoon, hè, was hij helemaal. En hij zegt, ik wist gewoon mijn roeping, ik wist mijn droom, zei hij tegen me. Dat was een jaar of 8, 9 geleden. En hij kwam mij vertellen, om dat mede te delen, hè, maar ook dat hij sinds een half jaar had hij 4 preken gehouden. En hij dacht, ik ga nu naar Jan Paul toe om dat aan hem te vertellen. Ik had een ontzettend leuk gesprek met deze jongen. Maar die werd ook opnieuw geïnspireerd door iemand die hij zag. Wie inspireert jou? De volgende vraag. Waar ligt je passie? Waar ligt je passie? Wat doet jouw hart sneller kloppen? Als je wat doet of als je waaraan denkt. Ja, dat zijn vaak dingen. Als je dat doet, weet je, ik zeg altijd, passie komt van binnenuit. Dat hoef je niet opgelegd te worden. Dat zit van binnen en dat moet eruit. Een ander woord voor passie is ook wel hartstocht. En ik zeg altijd, dat vind ik een heel mooi woord. Hartstocht is niets anders dan tochten uit je hart. Ja, er zit iets in je en dat moet eruit. En je hart lekt gewoon. Ja, die tocht gewoon dat uit. En als je met een hartstochtelijk persoon of een passievol persoon in contact komt, weet je, dan word je er zelf enthousiast van. Nou, waar heb jij passie voor? Ik heb gemerkt, als je ergens passie voor hebt en je bent bezig, dan vergeet je alles om je heen. Dan vergeet je de tijd. Als ik aan het preken ben, moet ik gewaarschuwd worden, zo over nog 5 minuten, Jan, want ik vergeet de tijd, want ik ben in mijn passie bezig. Als ik thuis zit te werken aan een boek of aan een preek boven, dan hoor ik soms heel ver weg, hoor ik een stemmetje, hoor ik roepen, Jan, moet je niet eens eten? Jan, moet je niet eens eten? Dan denk ik, hè? Dan kom ik uit de... Dat is Marijke die dan, hè, zegt van, joh, het is al lang lunchpauze. Maar dat vergeet je als je met je passie bezig bent. Want dat vind je zo heerlijk om te doen. De volgende, waar word je boos om? Waar word je boos om? Boos zijn, Jan, kan het te maken hebben met de droom die God voor je heeft? Jazeker. Er staat een prachtig voorbeeld in de Bijbel. Mozes. En Mozes ziet op een bepaald moment dat een Hebreër mishandeld wordt door een Egyptenaar. Je moet maar lezen wat Stefanus erover zegt. Op dat moment dacht hij besefte, God heeft mij geroepen om hier voor een oplossing te zoeken. Om het volk van God te redden. Dat wist hij op dat moment. En het uitte zich in boosheid. Ik noem dat een soort heilige verontwaardiging. Dit mogen we niet meer toestaan. Hier moet wat gebeuren. Alleen Mozes beging een cruciale fout. Een onvergeeflijke fout. Als je roeping ervaart door dit soort dingen, betekent het niet dat je gelijk aan de slag moet gaan. Ja, hij voerde zijn roeping op dat moment. En wat deed hij? Lees het maar. He, Mozes voerde die roeping. Hij werd boos en dacht, oh ja, dit onrecht. Hij keek naar links en hij keek naar rechts. En weet je wat hij niet deed? Omhoog kijken. En dat had hij moeten doen. In zijn onstuimigheid sloeg hij de Egyptenaar dood. Wat hij had moeten doen is omhoog moeten kijken. Heer, ik merk woede bij me. Heer, wat wilt u dat ik ermee doe? Is dit inderdaad mijn roeping? Is dit de tijd ook, Heer? Is dit de juiste timing? Of moet u mij nog scholen, nog vormen en moet ik wachten tot het moment? En wilt u alleen maar laten zien, dit is mijn droom voor jouw leven. Een tijdje geleden, vorig jaar, zat ik met Wilke van den Kamp tijdens een conferentie in de koffiekamer. En we waren met z'n tweetjes. En Wilke was met David de Vos naar Afrika geweest. En Wilke had de campagne ondersteund met een stuk training voor leiders. Maar hij was eigenlijk meegegaan om in de hoofdstad van dat land, om daar de leiders van het land bij elkaar te brengen. Geestelijke leiders. Dat is Wilkins zijn roeping namelijk. Ja, ik noem Wilken altijd een apostel van eenheid. Ja, Wilken is de grondlegger voor de eenheid op dit moment in Nederland. Is een platform bestaat van katholiek tot charismatisch. Alles zit daarbij. En Wilken is daar de bouwer van geweest. Hij wil eenheid. En terwijl hij sprak met mij erover, het was niet gelukt daar te doen. En hij sprak echt met stemverheffing en zijn ogen die spuugden letterlijk vuur. Ik zeg, Wilken, je bent boos, zeg ik tegen hem. Hij zegt, ja Jan, ik ben boos. Ik zeg, ja joh. Ik zeg, en ik weet waarom. Waarom dan? Ik zeg, omdat het je roeping is. Ik zeg, Wilken, jij bent een apostel voor de eenheid. Dat heeft God op je hart gelegd. En als dat niet lukt, dan frustreert jou dat. Dan word je boos om. Omdat je de nood ziet, het belang ziet dat mensen één zijn. De laatste. Gaat het nog? Met zo stil. Ja. Wat raakt jou in de zin, wat maakt je bewogen? Waar kan jij om huilen? Ik heb gemerkt dat mensen om verschillende dingen bewogen raken, om verschillende dingen huilen. Mijn vriendje Herman, daar kan je enorm mee lachen, maar die kan ook heel goed huilen. En als Herman bidt voor het verlorene, dan huilt hij heel vaak. Hij huilt om het verlorene. Ik heb vaak met Herman gebeden en ik heb nog nooit gehuild om het verlorene. En ik heb me heel vaak schuldig om gevoeld. Ik dacht van, waarom huil ik niet om het verlorene? Hier heb ik dan geen bewogenheid, Heer. Wat is er met me aan de hand, Heer? Herman begint zo te huilen, om willekeurig iemand. Dat kan ik niet. Ja, ik was bewogen om mijn ouders en mijn zus die niet geloofden. Maar om willekeurige mensen, dat raakte me niet. Ik heb toen verzuimd aan God te vragen, van Heer, waarom niet, weet je? Dan had hij mijn antwoord namelijk gegeven. Veel later heb ik dat gevraagd. Dat ik er weer mee geconfronteerd heb. Ik zeg, Heer, waarom huil ik eigenlijk niet om het verlorene? En toen zei God tegen me, omdat het niet je roeping is. Hij zei, ik heb Herman geroepen als een evangelist. Waardoor hij bewogen raakt om het verloren. En toen vroeg God aan mij, Jan, waar huil jij om? Nou, in die tijd huilde ik om twee dingen. Ik zei tegen hem het eerste, zeg, Heer, ik huil om de toestand van de kerk. Hij zei, God, ja, want dat is jouw roeping. Ik heb je geroepen tot een kerk bouwen. Ik heb in de afgelopen 20 jaar... zo'n 14, 15 kerken, kleine en grote, in crisissituaties geholpen. En dan lag ik te huilen om de toestand van de kerk. En tegenwoordig huil ik om leiders. Heb ik een hart voor leiders. Ja. Maar toen huilde ik om de kerk, heel duidelijk. En waarom? Weet je, ik wil zo graag dat die mensen die door David de Vos en Herman Boon tot bekering komen, dat die in gezonde kerken terechtkomen uiteindelijk. Een ander voorbeeld van iemand die om specifiek iets huilt is Martin Kornstra. Wie kent Martin? Kennen jullie allemaal Martin? Ja. Martin is net als ik een beetje emotioneel incontinent. Zo noemen we elkaar. We huilen bij Klein Huis op de Prairie. Ja. Maar Martin, weet je waar Martin om huilt? Wie heeft wel eens een genezingsdienst met Martin meegemaakt? Ja. Hij staat bijna altijd ontroerd op het podium. Hè? Altijd met een brok in zijn keel. Waarom? Omdat het zijn roeping is. Ik heb dat niet. Ja, als ik erbij ben, dan heb ik geen huilend gevoel bij die zieke mensen. Ja, mijn vrouw is een tijdje ernstig ziek geweest. Toen huilde ik om mijn vrouw. Maar ik huil niet om willekeurige zieken. Martin wel. En het gaat heel ver met Martin hoor. Dit moet trouwens even onder ons blijven. Dit mag niet buiten deze muren komen. Dat heeft hij me in vertrouwen verteld. Als Martin naar een tv-programma kijkt, waar iets met zieke mensen, hè, dan heb je wel eens van die programma's, ken je dat? Ja, dan begint hij dus te huilen, hè? Ja, echt. Dan gaat hij huilen. En dat raakt hem gewoon. En weet je wat hij dan doet? Dan loopt hij naar de dan loopt hij naar de televisie toe en dan legt hij zijn handen op de, oh ja, waar, op de beeldbuis. En dan gaat hij bidden voor die zieken. Ja, echt. Met tranen in zijn ogen. En dan zegt Karen, Martin, dit is een oud programma. Ja. En dan zegt Martin, ja, maar God kan met terugwerkende kracht werken. Ja. Ik heb een dochter, en dit is mijn versie van het verhaal. En die huilt om iets anders. Vanaf jonge leeftijd huilt die om prostituees. Seksslavinnen. Ik weet niet waarom, maar iets in haar leven heeft dat geraakt. Zij is de meest intelligente in ons gezin. De rest is niet dom hoor, maar zij steekt er wel wat bovenuit. En heeft gymnasium gedaan. En wil daarna geschiedenis studeren. Maar zei, pap, ik wil eerst een jaar aan God geven. Nou, mooi meisje, wat wil je doen? Wat voor idee heb je? Ik wil een DTS doen. Ah, nou, ik dacht lekker buitenland. Nee, op Heidebeek. Gewoon Nederland. Goed. En ik zeg, waarom? Ik wil de motivatie horen. Nou ja, ik wil meer van Jezus wil ik leren. Zeg maar, ik wil ook graag werken dan onder prostituees. Ze gaan altijd, worden ze uitgezonden. En ze zegt, dan wil ik graag met prostituees wat doen. Ze zegt, daar heb ik hart voor. Ik zeg, ja, mijn lievertje, je hebt niet de garantie dat je ergens komt te werken met prostituees. Papa heeft 15 jaar les gegeven op DTS'en. En dat is uitzondering als ze in het gebied van prostituees gaan. En toen keek ze me aan en zei, papa, maar daar vertrouw ik God in. Dat heeft u mij namelijk geleerd. Oké. Mooi meisje, mooi. Dus zij ging DTS doen. En na 3 maanden gaan ze dan op outreach. En na 2 maanden worden de zendingsgebieden, hè, waar ze heen gaan, worden dan gecommuniceerd. En ze gingen die keer, dat was een klas van 24 studenten, gingen ze naar 2 gebieden. 1 hele grote groep, het merendeel, ging naar Israël, van alles doen, behalve met prostituees. En een kleine, selecte groep van 6 meiden, allemaal meiden waren het, die gingen naar Thailand. Om te werken onder prostituees. En mijn dochter wist gelijk, daar ga ik heen. Maar dat mag je helemaal niet zeggen, je mag er niet over praten, hè? Dat is daar gewoon. Hè? Je mag alleen maar voor bidden, de staf bidt, maar mijn dochter wist, ik ga naar Thailand. Nou, daar is ze dus heen gegaan. 6 meiden, 5 studentes en de 6e was een staf en dat meisje was 26 jaar geloof ik. En die gingen in de roze buurten, hè, van grote steden, 2 grote steden van Thailand. Marijk en ik hebben in die tijd een best geknepen en gebeden, weet je. Onze mooie dochter en al die andere mooie meisjes, allemaal meiden. Maar mijn dochter heeft zich geen moment bang gevoeld. En waarom? Ze wandelde in de droom die God voor haar leven had. Ze kwam terug en vertelde natuurlijk de verhalen die ze had meegemaakt. En toen zei ze, oké, ik ga nu geschiedenis studeren, hartstikke mooi. Na een half jaar zat ze op de bank met een verdrietig gezicht. En ze zei tegen me, ik zeg, wat is er liever? Ze zegt, papa, ik ben niet gelukkig. En ik schrok. De dochter boven haar had dat een keer of 3 gezegd. En ook 3 opleidingen daardoor niet afgemaakt. Ja, dus na een half jaar fysiotherapie. Ze wilde eerst net als haar vader. Ik ben oorspronkelijk fysiotherapeut. Een half jaar zat ze zo op de bank. Ik ben niet gelukkig, papa. Ik wil stoppen. Joh, prima meisje. En nieuwe kansen, weet je. Ga maar een baantje zoeken en dan ga je volgend jaar verder kijken. Nou, toen besloot ze Engels te studeren. Nou, ik geloof dat ze er bachelor nog gehaald heb. En toen zat ze opnieuw ongelukkig op de bank. En toen zei papa, ja, ik wil stoppen. Goed meisje. Uiteindelijk is ze bij de politie terechtgekomen in Amsterdam. En dat is een droombaan. Maar goed, ik zeg tegen Elise, je wilt nog niet stoppen met geschiedenis. Ze zegt, nee pap, dat wil ik niet. Maar ze zegt, elke dag loop ik langs de Roze Buurt. Ze studeerde aan de UvA. En aan een locatie, zeg maar, vlakbij de Roze Buurt. En ze zegt, iedere keer zegt ze, pap, breek mijn hart. Ik wil het betekenen voor de prostituees van Amsterdam. Heeft u een adres voor mij? Ja, liever, dat heb ik. Ik heb er verbonden met Bright Fame, een organisatie die werkt in de Roze Buurt. En de afgelopen 5,5, 6 jaar heeft mijn dochter in de Roze Buurt gewerkt. Ze is afgestudeerd geschiedenis, maar ze werkt nog steeds daar in de Roze Buurt. Daar ligt haar hart. Ja. Zij houdt echt van die meiden. Zij kan huilen om die meiden. Kom niet aan de meiden, dan kom je aan haar. Ze doet alles voor ze. En ze zit nog steeds in de prostitutie. Ze heeft van haar meiden, zeg maar, zoals ze noemt. Hè, ze noemt het vriendinnen. Is er nog niet eentje uitgestapt. Hè, de stappen, wekelijks stappen er vrouwen uit. Maar van haar niet. Maar ze blijft trouw. Ze doet alles voor deze meiden. En mijn vraag aan jou is, waar huil jij om? waar huil jij om? Of waar word jij boos om? Welk onrecht wat je ziet. Waarvan jij zoiets hebt van, dit kunnen we niet langer pikken met elkaar. Hier moet wat gedaan worden. Waar voel je passie voor? Waar word je enthousiast van? Wie inspireert jou? Een aanbiddingsleider, een spreker, iemand die werkt met kinderen, iemand die werkt met prostituees, iemand die werkt met drugsverslaafden. Wat inspireert jou in je leven? God heeft een droom voor jou. Hoe je vandaag ook over je denkt, jij bent geschapen om een bijzonder iemand te zijn. Iemand met een droom. En niet iedereen heeft natuurlijk een, wat we noemen, een podiumbediening. En dat hoeft ook helemaal niet. Veel mensen maken het verschil, goed luisteren. Ik ga zo afsluiten, Ben mag naar voren komen, het duurt niet lang meer. Weet je, veel mensen, je moet een onderscheid maken, zeg ik altijd, tussen een betekenisvol leven en een in het oog springend leven. Begrijp je dat? Je moet verlangen hebben om betekenisvol te leven en niet zozeer in het oog te springen. Ik spring in het oog, ik sta op podia. Maar dat zegt niets over mijn betekenis. Er zijn mensen die niet op podia staan die veel betekenisvoller zijn dan mij. Snap je dat? Als je naar mijn lichaam kijkt, dan zie je iets wat, hè, wat we allemaal hebben, wat allemaal bij ons allemaal in het oog springt. Neus. Kijk eens naar je buurman, je buurvrouw en kijk eens naar die neus. Ja? Allemaal verschillende neuzen. Kleine neuzen, grote neuzen, stompneuzen, kromme neuzen, puntneusjes, neuzen. Die vallen op, die neuzen. Zeker als je erover praat. Maar kun je zonder neus? Ja, makkelijk. Je ziet er een beetje raar uit, maar je kunt zonder neus door het leven. Die neus is niet echt betekenisvol in die zin. Maar er zijn lichaamsdelen die niet in het oog springen, die je niet ziet, maar die ongelooflijk betekenisvol zijn. Ja, mijn hart zie je niet, maar als mijn hart nu stopt met kloppen, dan val ik echt dood neer hoor. Dus mijn hart is van grote betekenis, maar je ziet hem niet. Mijn vrouw is ongelooflijk betekenisvol, maar je ziet er heel weinig op het podium. Ja, dus je verlangen moet niet zijn een podiumfunctie in het oog te springen, maar je verlangen moet zijn betekenisvol te leven. En vergeet nooit, als je in Gods droom voor je leven wandelt, dan leef je betekenisvol. Ik las een poosje terug een oud gezegde in het Midden-Oosten en het raakte me zo. Goed luisteren, het is zo mooi. Toen jij werd geboren, huilde jij en de wereld verheugde zich. Leef je leven zo dat wanneer je sterft, de wereld zal huilen en jij je zult verheugen. Mooi, hè? Nog een keertje. Toen jij werd geboren, huilde jij en de wereld verheugde zich. Leef je leven zo, dat wanneer jij sterft, de wereld zal huilen en jij je zult verheugen. Zullen we gestaan met elkaar? Weet je, ik ga gewoon eerst algemeen bidden voor, gewoon dat God aan jullie die dromen gaat geven. Maar ik heb het gevoel vanavond dat ik met iets specifieks moet eindigen. En daar ga ik ook een uitnodiging voor doen. Maar ik wil eerst gewoon bidden in het algemeen. Dus sluit je ogen, richt je op God. Vader, dank u voor al deze mooie, geweldige mensen, Heer, die voor me staan. Veel jonge mensen, maar ook oudere mensen. Heer, dank u wel. Heer, dank u wel dat ik namens u tegen deze mensen mag zeggen dat ze meesterwerken zijn, Heer. Dat ze door u geschapen zijn, Heer. En dat ze geliefd zijn. Oh, je bent zo ontzettend geliefd door God de Vader. Hij heeft je geschapen om lief te hebben. En de liefde van God voor jou, die kun je niet thermostatisch beïnvloeden. Dat is een constante. God houdt van jou, punt. Jouw gedrag beïnvloedt niet zijn liefde. Hij houdt onvoorwaardelijk van jou. En in zijn liefde heeft hij jou geschapen met een plan, met een doel, met een droom. Ieder van jullie, God heeft een droom voor jou. En die droom is altijd groter dan je zelf kunt bevatten. Want dromen die je wel kan bevatten, zijn je eigen dromen. Maar dromen die je niet kunt bevatten, dat zijn dromen naar Gods orde. En God heeft een droom voor jou. Heilige Geest, ik bid op dit moment, Heer, of je in de komende tijd, weken, maanden aan deze mensen wilt laten zien, Heer, welke dromen u voor ze heeft, Heer. En ik bid, Heer, dat mensen keuzes zullen maken om intiemer met u te zijn, Heer. Om dicht bij u te komen, Heer. om aan uw borst te leggen, Heer. Om uw kloppend hart te ervaren, Heer. Om uw fluistering te horen, Heer. Zodat u uw plannen en uw dromen aan deze mensen kan bekendmaken, Heer. En ik bid dat ze zich zullen realiseren dat ze een schatkamer hebben gekregen vol talent en gaven, Heer. En wat ik ervaar is dat er hier mensen zijn, weet je. Je denkt zo min over jezelf en over die schatkamer is een sluier gekomen. Je ziet niet eens wat God je heeft gegeven aan mooie dingen. En door dingen die zijn gebeurd, door woorden die zijn gesproken. En ik wil dit met autoriteit nemen. Deze sluier die ligt over je schatkamer, die wil ik wegnemen in de naam van Jezus. Heilige Geest, wilt u die schatkamer zo onthullen aan onszelf, Heer. En laten zien wat een kostelijk potentieel erin heeft gelegd, Heer. Dank u wel, Heer. Heer, laat ze zien, Heer. Waar u ze voor roept. Heer, ik bid voor hun emoties, Heer. Als er mensen zijn die weinig emoties voelen en ervaren, Heer, dan bid ik echt, Heer. Raken in hun emoties aan, Heer. Omdat ze boosheid zullen ervaren. Omdat ze passie zullen ervaren. En ook bewogenheid en verdriet zullen ervaren. Heer, ik bid dat deze mensen, als ze u die droom ook bekend maken, dat ze ervoor zullen gaan, Heer. Dat ze maar één ding voor ogen zullen houden. En dat is uiteindelijk die droom die u voor ze heeft vervullen, Heer. Dank u wel. Hou je ogen maar gesloten. Weet je, bij mijn voorbereiding, en dat heeft ook te maken met mijn eigen verleden. Weet je, denk ik, ja, er zitten hier heel veel jongere christenen. Die hebben ook last van een gevoel van minderwaardigheid. Van wie ben ik nou? Wat stel ik nou voor? Wat kan ik nou betekenen? Weet je, en als kind heb je woorden nodig van bevestiging en erkenning en waardering. Maar niet alle ouders zijn daarin geslaagd om dat aan je te geven. Wellicht heb je geen bevestigende woorden gehoord, maar woorden gehoord als: doe maar niet, dat kun jij toch niet. Daar ben je niet geschikt voor. Er wordt nooit wat met jou. Wat ben je ook voor een drol? Wat moet er van jou terechtkomen? Jij deugt ook nergens voor. Kon je maar net zo goed leren als je zus. Je moet eens een voorbeeld nemen aan je broertje. Kluns. Niets nut. Of misschien is er niets gezegd. Dat kan ook. En is weet je, je identiteit niet naar voren geroepen door je vader. En wat er gebeurd is, er zijn stickers op je hart gekomen. Stickers hebben zich vastgelegd in je leven. Je bent ze gaan geloven. En je hebt jezelf de etiketten opgelegd. Ik stel niks voor. Ik kan niets. Ik beteken niets. Ik ben bang. Ik faal toch weer. Ik struikel. Maar God wil vanavond die stickers die op je geplakt zijn van je wegnemen. Dat je hier weg zult gaan met het gevoel: ik mag een betekenisvol leven leiden. God heeft een droom voor mijn leven. En als jij knokt met minderwaardigheidsgevoelens, weet je, dan mag je een stap doen door naar voren te komen. Kom dan uit je rij vandaan. Kom maar, kom nu. Weet je, als je daarmee knokt en zegt: Jan, ik wil graag daar gebed voor. Er zijn stickers op mijn leven geplakt. Ik denk minderwaardig over mezelf. Ik heb geen goed zelfbeeld. Ik ben niet blij met mezelf. Als ik naar mezelf kijk, denk ik: kom maar verder, kom maar naar voren. Wat stel ik voor? Weet je, God wil je bevestigen. God wil je tevoorschijn roepen. Je bent zo mooi. Er liggen zulke mooie dingen in je. Kom maar. Ja, kom maar. Kom maar naar voren, kom maar verder naar voren. Loop maar even door. Kom maar. Gebedsteam, kom maar bij staan. Kom maar. Papa is hier, vader is hier. En hij wil die stickers van je hart afhalen. Weet je, er zijn altijd mensen, ook jongeren, die weten dat het voor hun bestemd is, maar die het moeilijk vinden om naar voren te gaan. En wat ik ga doen, ik ga samen met hun een gebed ga ik doen. En ik wil de hele zaal vragen om mee te doen. Want dan geef je een stuk support ook aan deze mensen. Zullen we doen met elkaar? Een simpel gebed. Je zegt me gewoon na, ik zeg een paar woorden, je zegt me na. Dan komt hij: Vader in de hemel. Nog een keertje, luid hè, daar gaat hij. Vader in de hemel. Dank u wel dat het bloed van Jezus elke negatieve sticker die op mijn leven is geplakt kan uitwissen. Wilt u mijn hart reinigen van elk negatief woord dat mijn leven heeft beïnvloed. En in de naam van Jezus herroep ik en verbreek ik elke negatieve uitspraak die door middel van woorden mijn leven is gaan beheersen. Ik besluit niet langer de leugen in mijn leven te laten regeren. Ik verwerp elke leugen in mijn gedachtenleven. In Jezus' naam. Amen. In de zaal vraag ik je je handen uitstrekken naar deze mensen. Ministry team, jullie gaan gewoon straks persoonlijk bidden, maar ik wil algemeen gebed bidden. Vader, dank u wel voor deze kostbare mensen, Heer. Heer, waar woorden zijn gesproken, Heer, en ook woorden niet zijn gesproken, die wel hadden moeten klinken, Heer. Woorden van bevestiging, woorden van aanvaarding, Heer. En ik dank u wel dat ik namens u op dit moment tegen deze mensen mag spreken. En God de Vader zegt tegen jou, je bent mooi. Je bent mooi. Ik ben trots op jou. Ik ben zo ontzettend trots op jou. Mijn glimlach is op jouw leven. Ik zie het helemaal met jou zitten. Ik heb je persoonlijk geschapen. Je bent mijn geliefde kind. En ik heb dromen in je gelegd. Ik heb talenten in je gelegd. Ik heb gaven in je gelegd. Je bent bijzonder. Je bent uniek. Je bent geweldig in mijn ogen. De Vader is zo ontzettend trots op je. En die woorden mogen nu jouw hart binnenkomen. En mogen jouw leven veranderen. In Jezus' naam. Gebedsteam, zegen ze verder. Laat de Heer je leiden. Spreek woorden van God over ze uit.